Ja, welkom terug bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma op de zondagochtend op Amsterdam FM. Tijdens het liedje raakten we wel een beetje in gesprek over wat is nou verstandiger, straffen of behandelen. En zeker met de aanslagen op Parijs afgelopen week, of zelfs weer 2 weken geleden... Waarin Ivo Opstelten vrij gauw reageerde met we moeten strenger optreden, de politie moet mitrailleurs hebben. De vraag is dat verstandig, dit beleid van Opstelten, door harder aan te pakken?
Zal ik reageren?
Ja,
als
ja, dat is goed.
Volgens mij moeten we vooral in het oog houden dat het gaat om jongeren die nog in ontwikkeling zijn. Ten eerste weten we ook uit onderzoek dat 60% van de jongeren die een gevangenisstraf hebben gehad opnieuw weer een delict gaan plegen. Dus we weten gewoon dat straffen geen zin heeft. Je moet natuurlijk wel een soort signaal afgeven, want een jongere die een regel overtreedt moet ook weten dat dat niet kan in de maatschappij. Dus het is ook een veiligheidsaspect. We moeten de maatschappij ook beschermen, maar we moeten zeker ook jongeren beschermen. En het feit dat ze nog in ontwikkeling zijn, en vaak ook wel de zwaardere jongeren, zeg maar, die hebben ook psychische problemen. Hebben bijvoorbeeld een laag niveau van moreel redeneren of een verstandelijke beperking. Dus dat maakt dat je juist ook de nadruk moet leggen op behandeling, wat mij betreft, bij jongeren.
En Marije, zie je dat ook zo?
Ja, daar sluit ik mij bij aan. Ik ben een groot voorstander van veiligheidsdiensten. Ik denk dat het belangrijk is dat we die hebben en dat die goed hun werk doen. Maar ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat niet alles te voorkomen is. We willen niet in een samenleving leven, althans ik niet, waarin de overheid en veiligheidsdiensten elke stap na kunnen gaan waar jij bent, wat je doet en wat je denkt daarin. En mogelijk dus radicaliseert. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we veiligheidsdiensten hebben die dus zo goed mogelijk hun werk doen binnen de geldende kaders. Wettelijke kaders die we nu hebben. En daarnaast denk ik, inderdaad, ik sluit me aan bij Sanne, dat het heel belangrijk is, zeker wanneer het jongere daders betreft. En ook om te voorkomen dat er andere jongere daders opstaan. Dat er behandeld wordt en dat er ook gekeken wordt naar de context, preventief.
Michiel, je had een aanvulling hierop?
Ja, ik sluit me aan bij wat de dames zeiden. Dat we ook met een volumeprobleem te maken hebben. Dat we, er zitten een aantal van de jongeren plegen aanslagen. Dan is er een grote groep die in die tussenfase zit. Maar er zijn natuurlijk nog veel grotere groepen die uitzichtsloos bestaan hebben wat betreft werk bijvoorbeeld. Sociaal-economische perspectief waar jullie het al over hadden. En dat je ook daarvoor echt preventieprogramma's
nodig hebt. Ja,
extra
ook.
Inzet van scholing, van stages en dergelijke.
Ja, dat is misschien een goede ontwikkeling nu, is dat de gemeente de regie over de jeugdzorg krijgt. Dus de transitie van de jeugdzorg. Die is in deze maand gestart. En dat houdt wel in dat er meer aandacht is voor preventie. Dus er komen buurtteams. Dus de zorg wordt dichter bij de gezinnen en de jongeren georganiseerd. Ik denk dat dat een heel positief aspect is. En dat we met name om te voorkomen dat jongeren meer isoleren. Dus van school. Dus dat ze uitvallen op school. En minder binding hebben met al die instanties in onze maatschappij. Dat je er vooral moet zorgen dat je ze er altijd bij blijft betrekken. Dus ook bij radicaliserende jongeren, dat je ze dus niet isoleert, maar echt in gesprek blijft. En dat is vooral in een preventief kader, denk ik, wat gedaan kan worden. Dus dat is eigenlijk nog voordat je echt aan een behandeling begint, zo vroeg mogelijk beginnen.
Ja, en toch is er ook al heel veel kritiek, hè, op de invoering van de jeugdzorgwet. Bijvoorbeeld dat het te snel zou gaan.
Ja, zeker.
Heb ik gelezen.
Ja, het is in sneltrein gegaan dat de gemeente krijgt niet alleen de regie over de jeugdzorg, maar ook over het participatiebeleid, dus werk en bijstand bijvoorbeeld. En ze hebben in korte tijd heel veel dingen moeten reorganiseren om met alle instanties in gesprek te gaan en nieuwe zorgcontracten af te sluiten, omdat het allemaal opnieuw moest gebeuren met een nieuw budget. De gemeente moet ook nog 15% bezuinigen op jeugdzorg. Dus dat maakt dat ze echt in sneltrein heel veel dingen weer hebben verzonnen. Dus het is weer heel veel experimenteergedrag geweest. Zonder dat er een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. Dus mijn zorg is wel een beetje dat, hoewel er heel veel op preventie wordt gericht, dat juist ook wel weer die probleemgevallen, jongeren met ernstige problemen, vraag ik me af, komen die nog wel weer goed terecht? Dus bij weer meer de specialistische zorg. En die buurtteams, dus vaak per gemeente weer heel erg afhankelijk van wat voor mensen zitten erin. Zijn die deskundig genoeg om vooral de complexe gevallen op een goede manier door te verwijzen?
Ja, want dat behoort inderdaad tot de invoering. Hè? Die transitie is onder andere dat de buurtteams komen met een regisseur.
Klopt.
Die helemaal de jongeren en de buurt in de gaten houden.
Ja. En het mooie is dat ze proberen daar één gezinsregisseur op te zetten, zodat een kind niet met weer 100 verschillende instanties te maken heeft. Want ik heb bijvoorbeeld in mijn onderzoek jongeren zitten die gemiddeld al 3 vormen van hulpverlening hebben gehad voordat ze bij mijn interventie terechtkwamen. En sommige jongeren hadden al 19 verschillende vormen van interventies gehad. Dus dan kun je al rekenen dat zijn 100 verschillende hulpverleners en instanties die dan in beeld komen. Dus om dat te voorkomen hebben ze nu 1 gezinsregisseur. Maar het is een beetje de vraag of dat in de praktijk gaat werken, omdat je in de jeugdzorg toch veel doorlopen hebt van professionals en dat het gewoon heel lastig is om dat goed te organiseren.